Vanmorgen waren we in Zwolle. Een broeder komt en zegt, weet je nog dat we elkaar hebben ontmoet in het ziekenhuis? Ik zeg, dat weet ik. Wij moesten daar zijn, ik voor mijn rug. En hij ook voor iets, ik weet niet meer waarvoor. Weet je nog dat we een kopje koffie of een kopje chocolademelk dronken in de kantine? Ik zeg, ja. Weet je nog dat daar een meneer bij kwam zitten? Ja. Weet je nog dat we met die meneer over de Heer Jezus hebben gepraat? Ja. Jij werd weggeroepen. En ik heb met die meneer gebeden. Hij heeft de Heer Jezus leren kennen. Dat laatste hoorde ik vanmorgen. Ik ben bijna geneigd om te zeggen, het is mij goed wat mijn God mij beschikt. Je weet het niet. Je kunt achteraf makkelijk zeggen, wat een leiding, wat een zegen, wat een geweldige zorg van God om dit op zo'n manier te redigeren. Maar op dat moment zit je misschien meer aan je rug dan aan het heil van die ander te denken. Toch hebben we het gezongen met elkaar. En ik hoop dat u dat blijft doen. Dat wij dat blijven doen. Want de Heer Jezus is nog steeds dezelfde. Hij wil nog zo graag dat mensen die hem leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. En dat kan op alle mogelijke manieren. Gisteravond was een mevrouw in een tentsamenkomst in Wierden. In Woerden. Ineens zover dat ze ook haar hart aan de Heere wilde geven. Je kunt blij zijn als je daarbij bent. Dan maar iets eerder bij de barbecue vandaan. Maar feit is dat we allemaal blij zouden moeten zijn met mensen die de Heer Jezus leren kennen. En als dat nog niet gebeurd is, in jouw leven, in ons leven, dan hoop ik dat dat vanavond gebeurt. Ik denk dat aan het eind daar in elk geval behoorlijk wat teksten over gaan. We willen vanavond graag iets lezen uit het Oude Testament, uit het boek Zacharia, hoofdstuk 8. Zacharia, hoofdstuk 8. Tien keer staat in dit hoofdstuk een bepaalde uitdrukking. En die uitdrukking verdeelt dit hoofdstuk dus ook in 10 partjes. We noemen dit hoofdstuk ook wel eens de 10 woorden van een opwekking. Hoofdstuk 8. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Die uitdrukking bedoel ik. Ik ben voor Sion in grote ijver ontbrand, in gloeiende ijver ben ik ervoor ontbrand. Zo zegt de Heere. Ik keer weer tot Sion en woon binnen Jeruzalem. Jeruzalem zal de stad van de trouw en de berg van de Heere der Heerscharen, de berg der heiligheid genoemd worden. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Vers 4, dat is de derde keer. Zo zegt de Heere der Heerscharen, er zullen weer oude mannen en vrouwen op de pleinen van Jeruzalem zitten, ieder met een stok in de hand vanwege zijn hoge leeftijd. Ook zullen de pleinen van de stad vol zijn van jongens en meisjes die daar spelen. Nummertje 4. Zo zegt de Heere der Heerscharen, als al dit in de ogen van het overblijfsel van dit volk in die dagen te wonderlijk zijn, zou het dan ook in mijn ogen te wonderlijk zijn, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. Nummertje 5. Zo zegt de Heere der Heerscharen, zie ik verlos mijn volk uit het land van de opgang en uit dat van de ondergang van de zon. Vers 9. Zo zegt de Heere der Heerscharen, laat uw handen sterk zijn, gij die in deze dagen uit de mond van de profeten deze woorden hoort. Ik sla het stukje over, ik hoop dat u het voor uzelf wel leest. 14. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, nummertje 7 dus, zoals ik mij voorgenomen had u kwaad te doen toen uw vaderen mij vertoornden, zegt de Heere der Heerscharen, en het mij niet berouwde, zo heb ik in deze dagen mij weer voorgenomen Jeruzalem en het huis van Juda wel te doen. Vreest niet. 18. Ook kwam het woord van de Heere der Heerscharen tot mij. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Dat is nummertje 8. Het vasten van de 4e, 5e, 7e en 10e maand zal voor het huis van Juda worden tot vrolijkheid en vreugde. Ja, tot blijde feesten. Heb dan de waarheid en de vrede lief. Nummertje 9. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Wederom zullen er volken komen en inwoners van vele steden. En de inwoners van de ene zullen zich begeven naar die van de andere. En zeggen, laten wij toch heen gaan om de gunst des Heeren af te smeken. En om de Heere der Heerscharen te zoeken. Ook ik wil gaan. Ja, vele natiën en machtige volken zullen komen om de Heere der Heerscharen te Jeruzalem te zoeken. En de gunst des Heeren af te smeken. En nummertje 10. Zo zegt de Heere der Heerscharen, in die dagen zullen 10 mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen. Ja, vastgrijpen de slip van 1 Judese man en zeggen, wij willen met u gaan, want we hebben gehoord dat God met u is. Tot zover. Zacharia, hij heeft geprofeteerd in de dagen van Nehemia en Ezra. Ze waren teruggekomen uit ballingschap, uit Babel. En ze waren schoorvoetend begonnen met de herbouw van de stad en met de herbouw van de tempel. En het ging allemaal niet zo vlot, want de tegenstand was groot. Buitenparlementaire acties, protesten, aanklachten, procedures, van alles is daar naar boven gekomen. Toch wilde de Heere dat het door zou gaan, maar het volk had geen moed meer om te bouwen. De moed zakte in de schoenen. En Haggai was ook een profeet in die tijd. Zei, jullie denken wel aan je eigen huis, maar het huis van de Heere laat je eigenlijk een beetje liggen. Zo staat het in zijn profetie. Maar Zacharia doet het op een hele andere manier en wil duidelijk maken dat ze over dat wat er toen speelde heen moesten kijken naar de toekomst. En dat doet hij op een schitterende manier. Dat is een heel mooi Bijbelboek. U gaat toch met vakantie. Dan heb je echt wel één boek bij u. Als je één zo'n boek bij je hebt, heb je 66 boeken. Eigenlijk 70, want de psalmen bestaan eigenlijk uit 5 boeken. Dus dan heb je er 70. Dan heb je 70 boekjes bij je. En ik ben eigenlijk er zeker van dat je niet grondig alle 70 ooit gelezen hebt. Zacharia is een heel speciaal boek. Hij vertelt dat er een tijd gaat komen van grote zegen. Met andere woorden, dat wat je nu aan het doen bent, voorzichtig de tempel herbouwen, voorzichtig de stad herbouwen, is niet zomaar iets, maar dat heeft te maken met wat nog gaat komen. Er komt de tijd dat er een koning zal zijn in Jeruzalem. Er komt de tijd dat er zegen zal zijn in Jeruzalem. Er komt de tijd dat al die vervolgers, al die mensen die nu dwars liggen, dat ze niet meer bij het spoor zijn, zou ik bijna zeggen. Dat ze ophouden met dwars te liggen. Er komt de tijd dat de Heer Jezus, de koning der koningen, zal zijn. Die naam Jezus kende men niet, maar ze wisten wel dat er een koning zou komen. Zacharia tilt de mensen die daar toen een beetje, laat maar zeggen, angstig aan het werk waren, over hun angst heen naar de toekomst. In hoofdstuk 7 van het boek Zacharia komen mensen en die vragen, waar moeten we blijven vasten in de 4e, 5e, 7e, 10e maand? Hebben we al 70 jaar gedaan? Nou, die vasten maanden komen niet uit de lucht vallen, dat voelt u. De ene maand was Jeruzalem verwoest, de andere maand was de tempel verwoest. Ze dachten terug aan allerlei dingen die gebeurd waren. En ze hebben zich 70 jaar lang gerealiseerd dat er iets vreselijks is gebeurd. En ze gingen vasten. En nu vraagt de Heer, heb je voor mij gevast of heb je voor jezelf gevast? Je kunt namelijk vasten omdat jij de zegen van de tempel kwijt bent. Ha, vroeger hadden we mooie dagen. Maar ja, nu, alles is weg. En je kunt je kinderen vertellen, ja, vroeger gingen we met elkaar naar de tempel en hadden we een feest in de tempel. Maar ja, nu, hebben we geen zin meer om de liederen te zingen. We hebben onze lieren aan de wil gaan gehangen. Jazeker, in de vierde maand, toen gebeurde het. Ja. Maar voor wie vast je nu? Kom je er ooit aan toe dat het voor de Heren veel erger is dan voor jezelf? Dat is de vraag. Heb je voor jezelf gevast of heb je voor de Heren gevast? Vind je het nog steeds erg dat de Heren niet meer geprezen wordt op die plaats? Dat er niets meer is voor hem? Of denk je, ja, nu missen we toch een hoop gezelligheid en een hoop familiale dingen? Over wie gaat het in jouw vasten? Je kunt je dat voorstellen, hè? Je kunt heel nadrukkelijk bidden. Maar om wie gaat het eigenlijk? Waar hebben we het over? Over onszelf, dat wij zoveel missen. We hadden dat eigenlijk willen meemaken, maar ja, het is nu weg. Of gaat het om de Heren? Daniël is zo'n man die vast voor de Heren. Dat is uniek. Dat kom je niet vaak tegen. Van meestal bidden wij omdat wij iets missen. We hadden dit en nu hebben we het niet meer. En dan komt dit prachtige hoofdstuk Zacharia 8. En Zacharia laat weten, hij is een profeet, een man Gods, dat er een tijd gaat komen dat de Heer een keer brengt in het lot van Jeruzalem. Daar gaat dit hoofdstuk over. Aan het begin van deze dienst werd uit Efeziërs hoofdstuk 1 voorgelezen. En broeder Bas van der Bos las voor dat u gezegend bent met allerlei geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Daar heb ik moeite mee, met die termen, dat klopt niet. Dat moet alle staan, niet allerlei, alle. We hebben niet een soort scala aan zegeningen, maar er zijn ook nog een hele rij andere zegeningen. Allerlei is niet uitsluitend. Maar alle zegeningen is uitsluitend, dat is er niet meer, dan heb je alles. En wat zijn dan de zegeningen die jij en ik, doordat we gingen geloven in de Heer Jezus, hebben gekregen? Nou, dat we vrede met God hebben door onze Heer Jezus Christus. Heb je dat? Ik vraag het vanavond nog wel een keer. Maar niet alleen vrede met God. In Efeziërs hoofdstuk 1 staat dat jij en ik heel uniek zijn en dat wij God onze Vader mogen noemen. En dat wij aangenaam zijn en onberispelijk zijn voor God. Daar waar alles liefde is, ben ik onberispelijk. Nou, ik weet een beetje wat er in mijn hart kan huizen. De Bijbel zegt hatelijk en elkaar haten, dat is aanwezig. Dus je kunt gewoon een bloedhekel aan iemand hebben. En als dat bovenkomt, een beetje bovenkomt, dan hoef je niet te zeggen wat vreemd dat ik dat kan denken. Nou, de Bijbel zegt, dat is heel normaal. Met andere woorden, in mijn hart is niet alles liefde. Die oude natuur kan de kop opsteken. Die oude prut van dato kan weer bovenkomen. En dat kan wel eens rare dingen tevoorschijn brengen. Maar de Bijbel zegt dat ik bij God ben, onberispelijk ben, daar waar alles liefde is. Nou, er is geen spoortje haat denkbaar, daar waar de hele atmosfeer liefde is. En jij en ik zijn, als we geloven in de Heer Jezus, erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus geworden. En jij en ik zijn door het geloof in de Heer Jezus tot het zoonschap voor God zelf bedoeld, bestemd. Zonen en dochteren. Niet een beetje gedoogden, een soort asielzoekerscentrum, maar dan in de hemel. Ja, we zijn er hoor. Nou, je wordt hier gedoogd en je valt onder het algemeen pardon. Nee, niks algemeen pardon. Ook geen gedoogbeleid. Hier hoor je. Hier hoor jij. Hoor je het goed? Jij die gelooft in de Heer Jezus. Je bent buitengewoon gezegend. En diezelfde Efezebrief gaat verder en vertelt je dat jij als een geschenk gegeven bent aan de Heer Jezus en dat de Heer Jezus als een bijzonder geschenk gegeven is aan jou, aan ons. En we maken hem compleet, we completeren hem. Gaat heel ver. Maar wij zijn heel uniek. Dat dachten we altijd al, maar dat is echt zo. We zijn heel bijzonder en dat hele bijzondere gezelschap zit hier vanavond. Ik hoop dat allen die hier zitten daarbij horen. Het is je eigen keuze hoor. Het is niet zo dat God stiefkinderen heeft. Of dat God een aantal mensen zegt, ja, nou, maar ik wil jou er niet bij hebben. Je kunt komen. Maar als je erbij hoort, hoor je bij de gemeente het lichaam van Christus. Want diezelfde Efeze 1 zegt dat je als je gaat geloven in de Heer Jezus, de Heilige Geest krijgt, een onderpand van wat nog komt. Een onderpand van de toekomstige erfenis. Ga je nu al genieten van straks? Gisteravond was er een zanggroepje. Daar had zich de naam Preview gegeven. Een soort vooruitblik. Voor genieten. Nu, daar ga je voor genieten. Je kunt nu genieten van dingen die nog moeten komen. En jij en ik gaan hier vandaan. Jij en ik gaan dit aardse toneel verlaten. Niet een soort gelovige uittocht voor vakantie. En naar christelijke campings in Tsjechië of weet ik veel waar. Nou, het mag om mij. Ik hoop dat u geniet, dat u het fijn hebt. Maar dat bedoel ik niet. We gaan hier vandaan. Zonder caravan. Zonder vliegtax. Zonder brandstoftoeslag. We gaan naar de hemel. En het is bijna zover, denk ik. Het duurt niet meer lang en we gaan. We gaan naar de Heer Jezus. We worden weggehaald, we worden opgenomen. We gaan de Heer tegemoet. We gaan door hem in het huis van de Vader gebracht worden. We zijn daar waar de Heer Jezus is. Waar hij plaats heeft bereid. Dat is onze hoop. Gezegend met alle geestelijke zegeningen. En als jij erfgenaam bent van alle dingen, samen met de Heer Jezus, dan ben je niet gezegend met allerlei geestelijke zegeningen, dan ben je met alle geestelijke zegeningen gezegend. Dat komt. En op hetzelfde moment komt de vraag naar voren, maar hoe gaat het dan met Israël? Wat gaat er dan met dat oude volk van God gebeuren? Zijn ze totaal afgeschreven? Nee. En het boek Zacharia maakt volstrekt helder dat dat niet zo is. Er staan enorme beloften over Israël in het boek Zacharia. Ik zou zeggen het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, maar het is het ene laatste. Een geweldige zegen. En we hebben daar nu van gelezen. En de Heer laat u 10 woorden horen. 10 woorden die te maken hebben met zijn gedachten over dat oude volk. Wanneer gaan die woorden van God, wanneer gaan die profetieën in vervulling? Als wij weg zijn. Nou, dat is ook sneu, dan maken we het niet meer mee. Ja, je ziet het wel. Je maakt het ook mee, maar vanuit een andere optiek. Maar ik moet het even kwijt, om de tijd te duiden waarin deze dingen waar worden. Dit wordt waar als God een keer brengt in het lot van Israël. Ik ben vreselijk geschrokken van de uitlatingen van mensen, commissies uit de, ik wou zeggen KPN, maar dat is niet helemaal correct, PKN-gelederen. Ik ga niet schoppen hoor, want hier zitten mensen die dat niet eens gelezen hebben, die daar geen weet van hebben. Geen millimeter ruimte voor Israël. Niks. Officiële organen. Natuurlijk zeg ik niet dat alle mensen die in die geledingen zitten of in die kerken zitten, zo denken. Maar het beleid is wel zo, kennelijk. Het is alsof Luther weer terugkomt met zijn opmerkingen en Calvijn opnieuw, als het gaat om anti-Israël klanken, gehoord wordt. Dat is heel triest. Ik wil niet tegen deze mensen zijn, maar ik wil zo graag voor de Heer Jezus zijn. Ik wil zo graag vertellen dat de Heer Jezus nooit bedoeld heeft dat dat volk Israël, en dat volk zei inderdaad, weg met hem, kruisigen, we willen niet dat die koning over ons is, maar betekent hun cretologie. Het einde van Gods beloften. Kun je nu zeggen dat omdat ze zelf dit soort kreten, dit soort geschreeuw hebben laten horen, dat ze daardoor buiten de boot vallen? Hebben zij zichzelf buiten de boot geplaatst? Nee, de Heer Jezus heeft geweten, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hoor je het goed? Er is nooit sprake geweest dat zij buiten de boot zouden vallen. Nooit. Het omgekeerde. Ze zouden echt kanalen zijn van Gods zegen in de toekomst. Dat is nu niet het geval. Dat moet nog komen. En daarom is zo'n Bijbelboek spannend. Daarom is zo'n Zacharia bestudering heel mooi en zegenrijk. En je gaat genieten. Want dit gaat komen. En de Heere God zegt 10 keer, en je hebt het heel goed begrepen, en het was helemaal niet moeilijk. Ik ga ook die 10 punten niet allemaal uit de doeken doen. Je kunt jezelf simpel lezen. Ik ben in grote ijver voor mijn volk ontbrand. Ik ga er een ommekeer in brengen. Ik ga er wat mee doen. Ik breng ze terug. En ik geef nieuwe generaties. Oude mannen, oude vrouwen, maar ook jonge kinderen. Het is geen generatiekloof meer. Ik heb die tekst ook wel eens gebruikt bij ons in de gemeente, omdat een zuster nogal wat moeite had met het lawaai van de kinderen. Was ook wel zo. Maar ik zei, je hebt in ieder geval 1 tekst tegen je, Zacharia 8, vers 4. En ze las het. Ze zegt, ik mop er nooit weer. Oude mannen, oude vrouwen, ieder met een stok in de hand vanwege hun hoge leeftijd en kleine kinderen die daar spelen. Ja, maar dat mag niet in de kerk, zegt u. Oh, nou, dat weet ik niet. Ik begrijp het. Natuurlijk begrijpen we het. Al die woorden van de Heere zijn zo uniek. En de Heere zegt, ik ga jullie zegenen. Ik ga jullie uit het oosten roepen. Uit het westen, waar de zon opkomt en waar de zon ondergaat. En ik zal het vasten van jullie, daar ging het over in hoofdstuk 7, tot blijde gebeurtenissen maken. Dat is niet meer een soort druk van, ja, dat moet dan ook nog. De hele week mag je vlees eten en de vrijdag moet je vis eten. Zoiets. Nou, alsof dat een last is. Voor mij een beetje. Maar ik hou niet zo van vis, maar dat is mijn probleem. Nee, maar ik bedoel, dat is geen vasten. Dat is geen last. Maar de Heere zegt, als er iets is, dan is dat nooit een last. Dan is dat alleen maar om mijn eigen glorie, de glorie van de Heer Jezus, groter te maken. En de Heere zegt, de volkeren zullen daarin betrokken raken. De volkeren zullen komen. En ja, ze zullen tegen elkaar zeggen, laten we heen gaan om de gunst des Heren af te smeken. En we willen de Heren zoeken, ook ik wil gaan. Machtige en machtige naties en volkeren zullen komen om de Heren der Heerscharen te Jeruzalem te zoeken. Je kunt je het nog niet voorstellen. Vandaag wordt er zoveel gepraat over het opdelen van Jeruzalem. En de stem van de tegenstanders is zo sterk dat bijna de hele wereld zegt, laten we Israël maar laten vallen. Het is bijna zover. U kunt een grote mond hebben over Amerika, en ik ben het ook helemaal niet eens met wat meneer Boes allemaal doet soms. Maar 1 ding is zeker, zij hebben zich altijd ingezet tot op heden voor Israël. Ze hebben altijd hun veto-recht gebruikt om al die resoluties niet door te laten gaan. Dat hebben ze gedaan. En het is bijzonder dat de beide presidentskandidaten, wie het dan ook wordt, iets dergelijks hebben gezegd inmiddels. De hele wereld laat Israël vallen. En de hele wereld zal middels Israël zegen krijgen. Zo paradoxaal is het. Dat staat haaks op elkaar. Maar dat is Zacharia 8. En aan het eind van Zacharia 8 staat dat in die tijd 10 mensen de slip van 1 Judese man zullen vastgrijpen. En ze zullen tegen hem zeggen, we willen met u gaan. Nu zeggen ze precies het omgekeerde. 10 mensen zeggen, je hoort daar niet. Je hoort in de Middellandse Zee. Dan 10 mensen slip van 1 Judese man vastgrijpen. En ze zullen vragen, mogen we met je gaan? We hebben gehoord dat de Heere met je is. Wat een ommekeer, wat een enorme verandering zal dat geven in Jeruzalem. Wat een enorme zegen. De zegen die in Jeruzalem wordt uitgegoten is de zegen van het duizendjarig vrederijk. En de volkeren, ze zullen genieten. Oorlog niet meer geleerd. Zwaarden zijn ploegscharen. Speren zijn snoeimessen. En ieder zit onder zijn eigen vijgenboom en onder zijn eigen wijnstok. Een geweldige zegen. Onbeschrijfelijk mooi. Want dat is de toekomst. Dat is wat hier staat. Ik hoop dat we het helder hebben. U en ik, die door het geloof in de Heer Jezus, nu samen de gemeente vormen, lichaam van Christus. Wij horen hier niet. Onze zegen ligt ook niet hier. Ja, we zullen met de Heer Jezus meegenieten. Er mee in delen, maar onze zegen is de Heer Jezus zelf, is het huis van de Vader. Wij gaan naar de hemel. De gemeente is gezegend met hemelse zegeningen. Israël is daarentegen gezegend met aardse zegeningen, met zegeningen van beneden. In de hele oude geschiedenis van Jozef is dat al een beetje merkbaar. Er waren zegeningen in relatie tot schoven hier op aarde en er waren ook zegeningen in relatie tot sterren. Daar had je al het onderscheid tussen aardse en hemelse sferen. En als de oude Jacob Jozef zegent aan het eind van zijn leven, dan zegt hij hemelse en aardse zegeningen. Toen hij wat jonger was, zei hij tegen Jozef, ja, je moet niet zo doorslaan. Maar toen hij oud was, zei hij, het is wel waar. En hemelse en aardse zegeningen. Wat een dag zal het zijn voor Israël als zij zo kanaal van Gods zegen zullen mogen zijn. Daarover heeft Zacharia het. En zegt eigenlijk tegen die mensen die een beetje bang zijn voor de buren. Niet bang zijn, dit is je voorland. Dit gaat er gebeuren. Dit komt nog. En houd dit maar vast als een soort model. Dan word je nooit meer bang. En dan houd je moed. Wat een zegen voor het oude volk. Gods volk. Wat ook een zegen voor jou en voor mij. Nu wil ik nog graag iets kwijt. Zacharia 8 vers 23, dat is het tiende punt uit die hele opsomming, zegt dat de volken van allerlei taal vastgrijpen de slip van een Judese man. En ze zullen zeggen, we willen met u gaan, want we hebben gehoord dat God met u is. Ik wil het, dat heb ik ook voor mezelf gedaan, iets gaan aanscherpen. En dat doe ik met een tekst uit de Bijbel, uit Lucas 8. Misschien, als je een Bijbel hebt, kun je het opzoeken. En anders bestel je maar een bandje. Lucas 8. Vers 42 middenin, terwijl de Heer Jezus op weg ging naar het huis van Jairus, zijn dochtertje lag immers op sterven, 12 jaar oud. Terwijl hij erheen ging, drongen de scharen op hem aan. En een vrouw, die sinds 12 jaren aan bloedvloeiing leed en door niemand kon genezen worden, kwam van achteren tot hem en raakte de kwast van zijn kleed aan. Eén Judese man aan de slip van zijn kleed vastgrijpen. Het is in echt wel één die dit al gedaan heeft. Ik wil het heel voorzichtig in je hart en in ons midden leggen. Lucas 8 gaat over allerlei onderwerpen, maar in elk geval gaat het stukje vanaf hoofdstuk 8 vers 26 tot en met het eind over drie hopeloze gevallen. Er is een meneer bezeten door demonen en ze hebben van alles geprobeerd om hem te temmen. Het is niet gelukt. Ze hebben hem vastgebonden, maar zo sterk dat alle banden kapot gingen. Hij huisde in de graven, dat is daar niet zo moeilijk, want dat zijn kleine huisjes boven de grond. Veelal, als u ooit in Cairo geweest bent, dan heb u die dodenstad gezien. Er leven meer dan 1 of 2 miljoen mensen in zo'n dodenstad. Allemaal in kleine hokjes, hutjes. Maar zijn allemaal van die bovengrondse graven. Nou, die zijn een klein beetje uitgebouwd soms. En ja, daar leven ze en dat zijn huisjes geworden. Zo leefde zo'n man in de graven. Soms waren de graven in de rotsholen. Nou, daar kon je ook in leven, daar kon je je ook in ophouden. De hele hoegemeente had hem een beetje gemeden en hij zit eigenlijk door niemand te temmen buiten. Ziet de Heer Jezus komen, slaat een aantal kreten uit en de Heer Jezus beveelt de demonen om weg te gaan. En hij zit gekleed en goed bij zijn verstand aan de voeten van de Heer Jezus. Een onmogelijke situatie, een hopeloos geval. Alle psychiaters en psychologen hebben hun tanden stuk gebeten op die man. Ze hebben hem niet kunnen helpen. En daar zit hij. In hetzelfde hoofdstuk ontmoet de Heer Jezus nog een hopeloos geval. Dat is die mevrouw. 12 jaar lang had ze aan bloedvloeien geleden. Ik weet niet of je het boek Leviticus ooit gelezen hebt. Maar ja, vakantietijd natuurlijk komt allemaal. Maar in Leviticus staat dat als een vrouw behalve de maandelijkse periode bloedvloeien heeft, dat ze al die tijd onrein is. 12 jaar lang onrein. En ze heeft het geweten. En ze heeft, weet ik veel, wat verkocht om de arts te kunnen betalen. Ze heeft al het hare ten koste gelegd en ze heeft geen baat gevonden. Hopeloos. Geen kruid voor gewassen. En ze denkt, er is maar één die me helpen kan. Het is nog een hopeloos geval. In hetzelfde hoofdstuk is het dochtertje van Jairus. Ze is er helemaal hopeloos aan toe. Ook geen kruid voor gewassen. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. In mij zit iets van dat dochtertje van Jairus. Iets in mij zit iets van die mevrouw. En in mij zit iets van die meneer. Het is een kind, een mevrouw en een meneer. Niemand kan ontsnappen. Dat kind lag op sterven. En vader Jairus wist het. Hij denkt, er is maar één oplossing. Ik red het niet met de plaatselijke arts. En de centrale huisartsenpost. Ik moet naar de Heer Jezus. Dat doet hij ook. Stel dat jij een hopeloze situatie in je eigen huis zou hebben. En je wist dat er in Oostenrijk ergens een arts zou zitten. Wat zou je dan doen? Nou, op zijn minst mailen en bellen. Nee. En als je nu weet dat je kinderen op het punt staan om te sterven als ze 12 jaar zijn. Weet je wat de bedoeling daarvan is? Dat op die 12-jarige leeftijd er een soort verandering komt. Daarvoor kind, daarna niet meer kind. Het volwassen tijdperk treedt in. Ze staan voor eigen rekening. En als je nu weet dat ze omkomen als ze de Heer Jezus niet leren kennen. Wat ga je dan doen? Ga je dan naar hem? Ja, we bidden elke avond voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Amen. Ik ga met je mee. Maar zouden we nog meer beweging in de vijver kunnen teweegbrengen? Zouden we nog meer hulptroepen kunnen inhuren? Wat gaan we doen? Ja, Iris wist het wel. Hij denkt, ik moet bij hem zijn. Er is maar één die me helpen kan. Er is maar één Judese man die zegen brengt. Ik ga nu de lijn doortrekken van Zacharia 8 naar Lucas 8. Nog makkelijk te onthouden ook, hè? Beetje ezelsbruggetjes. Er is maar één die helpen kan. En dat is de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt, ik ga met je mee. Gelukkig. Er is hulp op komst. Maar er is ook iets. Ja, iets natuurlijks. Van dat dochtertje van Jairus in ons. Misschien zit je hier al jaren gelovig. En ga je iedere keer zondag naar de kerk, naar deze dienst of naar andere diensten, of misschien wel naar meer diensten. Maar er is iets van, leeft het nog? Is het nog sprankelend? of staat het op het punt om uitgeblust te raken? Wat ga je dan doen? Op het moment dat alle zegen weg is in de toekomst, als er geen UNO meer is, of Amerika meer is, of Europa meer is om zegen te brengen, dan blijkt dat er nog één is die zegen brengen kan. En die ene is die Judese man. En die 10 mensen zullen vastgrijpen de slip van die Judese man en zeggen: we gaan met u, want we hebben gehoord dat God met u is. Daar gaan ze. Zou je vandaag als gelovigen niet tegen elkaar zeggen: we moeten bij hem zijn? Al het gepraat over wie en wat en over knechten van de Heer. En de een die doet wonderen A en wonderen B en wonderen C. Ik ben zo blij dat die weduwe ooit is. Oh, die mevrouw in Sunem was geen weduwe. Die haar zoon dood vond. Dat ze zegt: ik wil geen knecht van de man Gods. Ik wil geen Gehazi niet met staf en zo. Ik wil hem zelf. En ik wil vandaag ook geen knecht van de man Gods. Ik wil niet genezer A en B en C. Ik wil de Heer Jezus zelf. Het is een beetje profaan misschien om het zo te roepen. Neem nu geen genoegen met hulptroepen. Je moet hem zelf hebben. Je moet die ene hebben. De Judese man. Hij brengt zegen. Hij geeft het. Niemand anders. En die mevrouw destijds, 2 Koningen 4, heeft het ook zover gekregen dat hij meeging. Hier ook. Het is misschien zo dat je zegt: ja, dit is een natuurlijk proces, zoals het bij dat meisje van 12 bijna natuurlijk is. Je kunt niet zeggen dat ze verkeerde dingen deed, dat ze verkeerde beslissingen nam, dat ze verkeerde wegen koos. Dat kun je helemaal niet zeggen. Dat wordt ook niet vermeld. Maar het is wel zo dat ze er hopeloos naartoe was. En dat er maar één oplossing is. En die ene oplossing is de Heer Jezus. Terwijl dit proces aan de gang is, komt die vrouw. En die denkt: ja, de buren hebben het niet geweten tot op heden. Maar ik raak hem aan de achterkant aan. Ik wil die slip van de Judese man vastgrijpen. En zeg naast. Direct. Helemaal geen geplande genezingsdienst. Sorry hoor, dat klinkt een beetje sarcastisch ook. Maar gewoon, ze wist dat ze bij hem moest zijn. Bij hem zijn. In zijn nabijheid. Dat is gelukt. Ze raakt de kleed van hem aan. En ze geneest direct. De Heer Jezus zegt: wie is er? En de scharen zeggen: iedereen loopt om u heen te dwingen en te drammen. Hoe kun je nu weten dat er iemand je aanraakt? Iedereen raakt je toch bijna aan? Nee, hij wist het heel precies. En die vrouw die komt daar en valt op haar knieën en vertelt de volle waarheid. Vertelt precies wat er is gebeurd. En waarom? 12 jaar lang onrein. Misschien is er iets in jou, al jaren, waardoor je onrein bent. Heb ik het dan over een fysieke situatie, een lichamelijke situatie? Nee, heb ik het niet over. Misschien weet niemand het. Ik weet niet wat verslaving doet in jouw leven. Dat kan door alcohol, dat kan door tabak, dat kan door drugs, dat kan door gokverslaving, dat kan door werk, dat kan door seksualiteit, dat kan door alle mogelijke middelen binnenkomen. Misschien heeft niemand het ooit gezien. Misschien duurt het al wel 12 jaar. En weet je heel wel dat je er feitelijk hopeloos naartoe bent. Wat ga je dan doen? Zou je die Judese man niet willen aanraken? Zou hij voor jou ook tijd hebben? Ja. Er is bij jou misschien ook iets, en bij mij, van die meneer die aan de buitenkant liet zien wie die was. Hoe zondig die was. Hij was niet te temmen immers. Hij zat gewoon dwars tegen alles in. Geboeid, hielp niet. Je kon met die man niet eens omgaan. Dat is ook een element, dat is iets van verkeerdheid in jou, maar duidelijk zichtbaar. Heel concreet, iedereen wist het en iedereen meet hem ook nog. Ook dat is een element bij ons misschien ook aanwezig. Een stukje, niet fulltime, maar misschien een klein stukje. Je moet hem hebben, de Heer Jezus hebben. Er is geen andere oplossing dan de Heer Jezus, de Judese man. Alle drie hebben baat gevonden in Lucas 8. Die meneer die wou graag met de Heer Jezus mee. Hij wou zijn discipel worden, met hem meetrekken. En de Heer zegt, nee. Ga naar je eigen woonplaats en vertel wat er met jou gebeurd is. Zo van de, en uw getuigen, alsjeblieft. Die mevrouw krijgt ook een opdracht. Ga heen in vrede. Wees blij in de Heer, zing verheugd. Dat is mijn uitleg ervan. Dat kind krijgt ook een opdracht. Je moet te eten hebben. Je moet voedsel nemen. We hebben voedsel nodig. We mogen wandelen in vrede. En we mogen getuigen van de Heer Jezus. Ik vraag je nu, dat heb ik aan het begin al aangekondigd, of jij de slip van die Judese man, mijn heiland, mijn verlosser, zou willen vastgrijpen. Of jij zou willen zeggen, Heer Jezus, ik heb u nodig. In de toekomst is hij de zegenbron en is er geen zegen alleen door hem, zegt Zacharia 8. En alle volkeren zullen gezegend zijn. En de zegenstroom die komt vanuit Jeruzalem met een geweldige stroom van water, die tempelbeek. En de zegenstroom van Zacharia 14 en het boek Openbaring hoofdstuk 22, 21, 22. De zegenstroom komt uit Jeruzalem. En wie is daar de bron van? De Heer Jezus. Wie is het middelpunt van die zegenstroom? De Heer Jezus. In de toekomst, ja, dan zit hij in de troon en alles buigt, alles knielt, alles is schitterend. Ja, dat willen we. En vandaag zeg ik aan mensen die misschien nog hier blijven. Geloof nu in hem. Hij is ook nu de bron van zegen. Hij is de Judese man. Door wie jij de zegen kunt ontvangen. Maar je moet wel komen. Je moet misschien wel door de scharen heen breken. Zoals die mevrouw dat deed. Weet je wel. Toen een blinde genezing zocht. Zei de scharen. Hou je stil. Hou je kalm. De Heer heeft het veel te druk. Maar hij trok zich er gelukkig niks van aan. En schreeuwde even hard. Heb medelijden met mij. En zo is het nog. Misschien is er wel een hele hoegemeente om je heen. Die zegt. Geen slapende honden wakker maken. Of. Dit is niet voor jou. Of, dat gaat heel anders. Ik ken die termen. Trek je er niets van aan. Breek door die scharen heen. Duw en trek desnoods. Sorry hoor. Ik wil je niet agressief maken. Maar kom bij de Heer Jezus. En raak de kleed van zijn, de zoom van zijn kleed aan. De slip van die Judese man. Vanaf dat moment is er zegen. Is het wonder gebeurd. Wat een dag. Voor jou. Maar ook een dag voor de Heer Jezus. Zou je willen? Ik kan me haast niet voorstellen dat iemand nee zegt. Ik kan me wel voorstellen dat iemand zegt. Ja, maar hoe zit het dan thuis? En hoe gaat het in de familie? Hoe gaat het misschien wel in de kerk? Hoe gaat het in de buurt? Hoe gaat het in mijn werk? Wat gaan de collega's zeggen? En dan ga je al dit soort dingen de revue laten passeren. En als je een klein beetje wacht. Dan zegt de Satan zeer wel. Die argumenten om het niet te doen. Zijn sterker dan om het wel te doen. Op dit moment zou je ja zeggen. En als je een halve dag werkt. Wacht. Als je een halve dag wacht en werkt. Dan is het misschien alweer helemaal anders. Zou je willen? Moet je het nu doen vanavond? Ik ben die Judese man niet. Niemand van ons. Maar hij is er wel. Hij heeft gezegd. Waar twee of drie in mijn naam samen zijn. Daar ben ik in het midden van hen. Je kunt komen. Je bent welkom. Wat een zegen, hè, Zacharia 8. Ja, voor Israël straks, maar voor ons nu. Wat een uitzicht hebben we. Het is rijk om een kind van God te zijn. Om de Heer Jezus te kennen als je heiland en als je verlosser. Ik wil graag danken. Onze God, onze Vader, dank u wel dat u zo met uw liefde naar ons toekomt. Dat u zo die Judese man gestuurd heeft. In de Bijbel staat dat de Heer Jezus, dat het duidelijk is dat de Heer Jezus uit de stam van Juda komt. Het kan niet missen. Dank u wel. Voor hem, uw zoon, de enige die zegen brengt. De enige die bron van zegen is. En die ook die geweldige zegen wil uitgieten, ook in ons hart en denken. En ik wil zo bidden dat wij zullen gaan danken voor de zegen die hij gebracht heeft. Hij heeft een keer gebracht in ons leven. En hij wil ons laten genieten. Dat is voor ons anders dan voor Israël. Maar ook voor Israël zal er een zegendag komen. En hij, onze Heer Jezus, is dan het middelpunt, de bron van die zegen. En nu al kan ieder die wil komen en drinken van het water des levens om niet zomaar. Vader, dank u wel dat u ons helder wilt maken wat uw plan is met ons, wat uw bedoeling is. U wilt ons vreugde en blijdschap en zegen geven. U wilt op een geweldige manier in onze harten werken, ook door deze dienst. We prijzen u en dragen onszelf aan u op en danken u voor uw geliefde Zoon, de enige die uw welbehagen heeft. Amen.